eerste keer met als thema waanzinnige wijsheid. De vorige keer Gods financiële advies. De volgende keer wijsheid in actie. En vandaag Salomo over seks. Mijn vrouw maakte nog een opmerking, wat kun je daar nou over vertellen? Een klein detail, Salomo had 1000 vrouwen, dus dan zou je toch iets over huwelijk kunnen melden. Goed. Thema voor vandaag, in 4 delen. Allereerst een algemene inleiding over seks, of iets minder platvloers, seksualiteit in de Bijbel. En dan vervolgens gaan we naar de spreuken. En dan heb ik 3 hoofdkopjes bedacht. Foute seks, tip van Salomo. Natuurlijk over seksualiteit. En dan goede seksualiteit. Dus dat is wat u voor vandaag te wachten staat. Goed, allereerst dan de algemene inleiding. En die algemene inleiding over seksualiteit in de Bijbel is misschien niet het meest beperkte thema in zondagse diensten, maar het is wel iets waar de Bijbel gewoon heel veel over te zeggen heeft en ook heel nuchter over spreekt. En ik denk dat het goed is dat wij ook met elkaar proberen die Bijbelse beginselen te onderkennen, te herkennen en ook toe te passen in ons leven. Maar Spreuken bouwt natuurlijk voor op een aantal andere Bijbelboeken waarin het fundament gelegd is voor hoe de Bijbel seksualiteit ziet. Dus daarom wil ik er eerst een paar momenten aan wijden. Hoe seksualiteit in de Bijbel wordt beschreven en omschreven. Nou, allereerst, als u naar de eerste pagina gaat, dan ziet u al, kent u natuurlijk allemaal, dat de seksualiteit hoort bij de schepping. God schiep de mens naar zijn beeld en hij schiep hen man en vrouw. En daar komt direct het gebod bij om vruchtbaar te zijn en om de aarde te bevolken. In Genesis 2 vindt u een ander aspect van het scheppingsverhaal belicht. En daar vindt u dan hoe Eva geschapen wordt uit Adam. Als Adam in een diepe slaap is, dat God een partner voor hem maakt. En als Adam dan Eva ziet, kennen we allemaal, dan zegt hij eindelijk iemand die bij mij past. Vlees voor mijn vlees, gebeten voor mijn gebeten. Man en vrouw zijn bedoeld als een eenheid. In het huwelijk is dat natuurlijk waar dat tot uitdrukking komt. Dat de man en de vrouw als het ware beide incompleet zijn. Zoals Adam ook constateert had van alle dieren die hebben een maatje, een partner. Maar ik ben alleen. Zo vullen man en vrouw elkaar aan in het leven. En de man en vrouw samen vormen een beeld van God. Dat staat hier ook. Dat man en vrouw, God de mens is geschapen naar een deel van God. Maar God is veel groter dan alleen maar door één persoon kan worden gespiegeld. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke karaktertrekken van God komen zelfs bij de man en de vrouw. Goed, tweede inleiding. Dat is dan aan het eind van Genesis 2. Daar staat ook dat het normaal is dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Dat wil zeggen dat als Adam en Eva kinderen krijgt, en de moeder is dat die kinderen uiteindelijk het huis van hun ouders zullen verlaten en ook zelf een gezin zullen stichten. En man en vrouw, dan ook man en vrouw zullen worden. En wat er dan aan het eind van Genesis 2 bij staat, is eigenlijk ook wat je in een huwelijk dan ook als goed is terugvindt, is dat er nog geen schaamte is voor elkaar. Dus Adam en Eva naakvallen, maar ze daar, dat ze daar niet voor schamen, maar dat ze thuis waren bij elkaar, dat is dan heel normaal. En juist ze schamen aan Eva vind ik dat makkelijk, want er niet verder niemand komt. En alle andere mensen moeten nog geboren worden. Maar in het huwelijk is dat eigenlijk precies hetzelfde. Het grote probleem is natuurlijk gekomen met de zondeval. Met de zondeval zijn een hoop dingen kapot gegaan op deze wereld. En behalve dat de zonde als macht de wereld ingekomen is, zijn ook de relaties verstoord. Je ziet het meteen al, dat Adam en Eva zich beide gaan verstoppen voor God. Als ze gezondigd hebben. En je ziet het eigenlijk ook dat ze zich voor elkaar gaan verstoppen. Ze hebben behoefte aan kleren. En de relatie zal nooit meer hetzelfde zijn als die voor de zondeval was. En dat maakt meteen ook iets heel erg moeilijks. Want kwetsbaar, want seksualiteit is heel kwetsbaar. In het huwelijk is dat gewoon heel kwetsbaar iets. En zeker als je in een zondige wereld leeft met heel veel misvorming en heel veel problemen die ook door seksualiteit zijn ontstaan, dan is dat toch iets wat, wat soms heel moeilijk is. En dat is de uitdaging voor christenen. Seksualiteit die God geeft aan de mens, simpelweg omdat seksualiteit bij het mens zijn hoort. Man en vrouw, samen een beeld van God, samen in het huwelijk. Maar die seksualiteit die kan zich op twee manieren ontwikkelen. Die kan zich ontwikkelen op een positieve manier, zoals God het bedoeld heeft. Genieting van de liefde, eenheid, acceptatie, noem maar wat u allemaal daarbij kunt bedenken, harmonie, het samen door het leven gaan. Maar het kan ook op een negatieve manier ontwikkelen, zich ontwikkelen. En dat is wat ook in relaties gebeurt en ook in allerlei andere dingen. Misbruik, zelfzucht, uitbuiting, wreedheid. En je kunt een eindeloze lijst maken van misstanden die zich ook uiten als het gaat om relaties. De relatie tussen man en vrouw of de relaties die er ontstaan tussen mensen waar niet eens sprake is van een huwelijk. Dus enkele principes, laten we die eerst samenvatten. 1. Seksualiteit hoort bij de aarde. En dat is zowel iets positiefs als iets negatiefs. Het positieve is, seksualiteit, dat is iets wat God aan mensen op deze aarde heeft gegeven. Dat hoort er simpelweg bij. Het is niet vreemd, het is niet vies, het is niet wat dan ook. In het huwelijk hoort dat er gewoon bij. Dat is iets wat God als geschenk gegeven heeft. Tegelijkertijd is de seksualiteit ook iets wat bij de aarde hoort, in de zin dat het niet bij de hemel hoort. In de hemel, voor zover we weten, is geen seksualiteit meer. Het is echt iets wat vandaag de dag bij de aarde hoort. Vandaag op de aarde is het verschil tussen man en vrouw, maar dat verschil, zoals God aarde kent, is misschien in de hemel anders. Misschien afwezig, weet ik niet helemaal. Maar de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment ook in de opstanding, in dat leven hierna, leven in de hemel, dat mensen niet ten huwelijk worden gegeven, maar dat we gelijk zijn aan de engelen van de hemel. Seksualiteit, tweede punt, heeft ook voor- en nadelen. En dat is iets wat natuurlijk voor alles geldt in het leven. En in dit geval gaat het dan om trouwen. En de bekende teksten uit 1 Korinthe 7 over of je nou wel of niet moet trouwen. En dat zijn teksten waar, zeker als je jong bent, je ook wel eens zorg van maakt. En meer in veel gevallen in de omgekeerde zin van zal ik wel trouwen of heeft God mij uit nood nog bestemd om alleen te zijn? Hè, van ik vind geen partner. Als Paulus hierover spreekt, dan is dat een hele bewuste keus om ongetrouwd te blijven. Om zich te wijden aan de dienst van God. En er wordt heel vaak gezegd dat Paulus zo ongetrouwd is en dat Paulus op een wat vreemde manier over het huwelijk spreekt. Nou, het is zeer waarschijnlijk dat Paulus gewoon getrouwd geweest is. Maar of zijn vrouw verloren is, is anders. Maar als Paulus dan deze dingen opschrijft, die van niet langer gebonden is door het huwelijk. En ook de vrijheid heeft, dat is waarom deze tekst bestaat, vrijheid heeft om het hele Romeinse Rijk over te gaan. Om daar het evangelie te prediken. Terwijl hij dan niet gebonden was door de zorg voor een vrouw en de zorg voor een gezin. Hoe mag je deze tekst, hoe moet je daarmee omgaan? Moet je als christen dan heel beducht zijn en schaamtevol als je verlangt naar een partner? Absoluut niet. Het verlangen naar een partner als je jong bent, als je single bent, is heel normaal. Want dat is iets wat God in de schepping heeft gelegd. Maar als God iemand bestemt om alleen te blijven, dan geeft hij ook daar een hele bijzondere genade voor. Een genade om het leven op een andere manier in te vullen. Maar dat is de uitzondering. Het nadeel daarvan, dat zegt Paulus, dat de bedoeling van 1 Korinthe 7 is, als je getrouwd bent, dan heb je ook verplichtingen naar elkaar op allerlei vlakken. En die verplichtingen die zorgen dat je niet helemaal meer vrij bent om alles te doen wat je misschien wel zou willen doen. Zoals Paulus die zegt van doordat ik geen partner heb, ben ik vrij om de wereld over te varen. En misschien als ik wel een partner had, dat die elke avond 6 uur thuis moeten zijn om een aardappel te zitten. Even gechargeerd natuurlijk. Deze belangrijke punt, en dat is eigenlijk een basispunt in de hele Bijbel, dat seksualiteit bij de aarde hoort, maar God het gegeven heeft binnen de beschermde relatie van het huwelijk. Door seksualiteit los te koppelen van het huwelijk, wat eigenlijk in onze cultuur normaal is, heel normaal geworden is, is eigenlijk de seksualiteit ook heel erg in de kwetsbaarheid gekomen. En God heeft het bedoeld als een soort ultieme verbinding tussen een man en een vrouw in het huwelijk. En alle seksualiteit buiten het huwelijksverband, die wordt in de Bijbel afgewezen. En dat is wat er ook op vele plaatsen staat. En dit is misschien ook wel een van de meest belangrijke dingen die de Bijbel zegt, van pas op en wees zuinig op je lichaam. Het is een geschenk, die seksualiteit die God geeft, in jou aan je partner, in je partner aan jou, in koester die. En laat daar geen mogelijkheid bestaan dat dat vernietigd wordt door daar heel los mee op te gaan. Al inleidend, weinig nieuws, hoop ik, voor u. Maar we komen nu zo langzamerhand op een boek Spreuken, want daar komt u natuurlijk voor. En een algemene inleiding is dan, hoe moet je dan Spreuken lezen? Er staan nu al teksten in het boek Spreuken over seksualiteit. Maar hoe moet je daarmee omgaan? En dan is het merkwaardige dat het grote van het boek Spreuken is toch wel gericht op mannen. Mijn zoon, en dan komt er weer een tip of een aanwijzing. Maar eigenlijk is dat meer de culturele vorm toen Salomo destijds dat boek geschreven heeft. In die tijd was het een mannenmaatschappij. Maar de lessen van Spreuken gelden natuurlijk evenzeer voor vrouwen. Mijn zoon, geef mij uw hart, betekent evenzeer mijn dochter. Geef mij uw hart als de wijsheid, als God in de persoon van de wijsheid dat zegt. Dus in die zin kunt u alle teksten die tegen mannen gezegd worden, ook toepassen op vrouwen. En mijn tekst heb ik meteen nog een beetje omgedraaid. Je kunt beter in een hoekje overdag wonen dan in één huis met een man die ruzie zoekt. Er staat natuurlijk gewoon een vrouw die ruzie zoekt. Maar als je die tekst wat ook moet omdraaien, dan kun je zo goed dit lezen. De boodschap is exact hetzelfde. Uiteindelijk, als je natuurlijk samen bent, dan gaat het erom dat je in harmonie je leven invulling geeft. En dat geldt evenzeer voor mannen als voor vrouwen in huwelijk. En man en vrouw op beide een verantwoordelijkheid naar elkaar. Goed, dat is de inleiding. Deel 2. Fouten. Seks, fouten, seksualiteit. Dat is eigenlijk waar Spreuken best wel veel over te zeggen heeft. Met name die eerste hoofdstukken, daar worden heel wat waarschuwingen uit om, zeker als je het boek Spreuken ziet als het onderricht van een oudere vader aan zijn zoon, een oudere moeder aan zijn dochter, als dat ook zo toepassen. Heel wat hoofdstukken gewijd, met name hoofdstuk 5 tot 7, aan pas op dat je op een goede manier omgaat met je lichaam. Pas op met seksualiteit, dat je daarin de juiste keuzes bewaart. En er worden eigenlijk twee dingen genoemd waarin je over de schreef kunt gaan. Eén is het bezoek van de vreemde vrouw, zo wordt die genoemd. Eigenlijk zeg ik van een prostituee, dat je dus met iemand zomaar het bed deelt. En de andere waarschuwing is dat je die iemand niet zomaar iemand is, maar dat de vrouw iemand is die als getrouwd is. Dus de vrouw van naaste. Of kun je net zo goed weer omdraaien dat je met de man van je naaste het bed deelt. En daar zijn heel wat hoofdstukken over aangeleid. Datzelfde onderscheid vind je eigenlijk, het begint op negatief, gaan we zo meteen op positief. Hetzelfde onderscheid vind je eigenlijk ook in het Nieuwe Testament. Dat zijn de twee moeilijke woorden, overspel en hoererij. Als je nagaat in de Bijbel hoe daarover wordt gesproken, dan is overspel, dat wil zeggen dat je getrouwd bent, En dat je dan toch met een derde, het bed induikt. Hoerij is eigenlijk alle seks buiten het huwelijk. Zo spreekt de Bijbel dan. Dus ook als je jong bent, en met je vriend of je vriendinnetje, s'avonds laat, dan wordt het later, dan heb je seks. Wat soms ook wat voorschijn gekomen, die ontdagen op deze aardbol. Dan plakt de Bijbel daar een woord hoerij aan. Dat zijn eigenlijk best wel hele heftige dingen. Maar dat is hoe de Bijbel erover spreekt. En dat is niet alleen maar om dat te bestempelen als zonde. En dat moet je doen. Het is allemaal o zo begrijpelijk. Het is allemaal o zo aantrekkelijk. Zeker als je jong bent. Maar het gaat er vooral om dat God bedoelt om ons dat mooie van seksualiteit te laten bewaren. Om te koesteren in het huwelijk. Nou, er staan een aantal teksten in. Ik kan het niet allemaal bespreken. Maar wat het verschil is tussen... als je dan met iemand in de prostituee het bed zou delen, of met de vrouw van je naast, een beetje merkwaardige tekst, spreuken 6 vers 26, daar staat: een hoer kost je niet meer dan een brood, maar een vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven. En eigenlijk wil dat niet zeggen van, als je dan overspel wil plegen, iets van een hoer, dat moet je absoluut zo'n tekst niet lezen. Maar eigenlijk wat die tekst zegt is, als je buiten een huwelijk seksualiteit zoekt, dan heeft dat consequenties. En die consequenties, die kunnen relatief beperkt zijn, maar die kunnen ook heel erg groot zijn. In dit geval, als je met de vrouw of de man van je naaste een relatie aangaat, dan heeft dat consequenties voor je eigen relatie en het ook consequenties voor de relatie van die ander. Seksualiteit is zo ingrijpend, dat heeft altijd gevolgen. Als je doet in je eigen relatie, en dan kan het bijdragen tot een beter, harmonieuze huwelijk, wat je met elkaar hebt te delen van lief en leed. Maar als je het doet buiten het huwelijk, dan beschadigt dat dingen, dan maakt het dingen kapot, en dan komt dat later uiteindelijk weer op je eigen watje terug. Dat is eigenlijk wat deze tekst zo te ontzettend. En dan staan er een heleboel waarschuwingen, ook wat ik al zei, in spreuken 5 of 7 met name, maar ook losse teksten die daar omheen. Bijvoorbeeld, zo'n waarschuwing voor de verleiding van anderen, van een vreemde vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes, dat zijn eigenlijk de mensen die inpalmen om proberen het bed in te krijgen. Blijkbaar in die tijd ging dat op iets andere manier dan vandaag de dag. Haar mond spreekt honingzoete woorden, maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk, ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat. Haar valse sporen volgt je zonder dat je het beseft. Dit zijn nogal heftige woorden. Dit is eigenlijk wat Salomo zegt als je zomaar achter je met seksualiteit te los omgaat en door iedereen door jou allemaal laat verleiden. Eigenlijk wat je dan aan het doen bent, dan zit misschien wat overdrijving in, maar de boodschap is heel erg serieus, dat je daar heel veel mee kapot maakt. In de eerste plaats in je eigen leven. Als je getrouwd bent, dan maak je daarnaast ook je eigen huwelijk kapot. Als je onvertrouwd bent, dan maak je heel veel in jezelf kapot. Dat is eigenlijk wat Spreuken op zoveel plaatsen zegt. En dat is best een heel andere boodschap dan vandaag de dag gebracht wordt als je op de televisie kijkt of waar dan ook. Maar eigenlijk gezegd wordt dat seksualiteit goed is. Ga er vrij mee om, geniet er maar gewoon. Je kunt er los mee omgaan, het is allemaal mogelijk. Wat de Bijbel eigenlijk keer op keer zegt, is dat dat meer doet dan alleen maar iets uiterlijks. Met seksualiteit breng je ook een verbinding tot stand met een ander. En dat kun je eigenlijk alleen op een goede manier doen binnen de grenzen van een huwelijk. Nou, wat kan je dan verleiden volgens Spreuken? Wat is er aantrekkelijk? Verleidelijke woorden, verleidelijke lippen, verleidelijke kleding. Dat zijn maar een aantal dingen die hier in Spreuken worden genoemd. Merkwaardig eigenlijk dat als je naar de verleiding in Spreuken kijkt, dat wat meestal gezegd wordt dat iemand met woorden wordt ingepalmd. Ik denk dat wij vandaag veel meer in een beeldcultuur zitten in Nederland. Veel meer beelden zijn die dingen doen. Maar in de tijd van Spreuken was dat bij de woorden. om je te beschermen tegen lichtzinnige verwelkingen. Naar vleierij wil paaien. Dat is een uitdrukking, kom je heel vaak tegen hoe spreuken. Maar ook verleidelijke lippen. De mond van een lichtzinnige vrouw. Dat kan duiden op woorden. Dat kan ook zijn dat er toch iets van erotiek dan bij komt. Maar ook verleidelijke kleding. Dat je met kleding anderen kunt verleiden. Dus, niet de plaats om vervolgens vanuit de kans van wat kledingadviezen te geven. Ik denk dat niet zo heel erg wijs is. Maar het is wel goed om bewust te zijn dat je ook met kleding en met gedrag een invloed kunt hebben op anderen. En wat is de grote les van spreuken? Dat is eigenlijk dat je heel erg dom bent. En dom in de zin van niet wijs. Wijs in de hoe spreuken daarover spreken, dat je echt dom bent als je laat inpalmen door anderen die je op een of andere manier willen misleiden op het seksuele vlak. Als je staat bijvoorbeeld een beetje overspel, dan heb je geen verstand. Nou, dat is nogal wat. Wie zoiets doet, heeft zichzelf gevonden. Hij zal door smaad worden getroffen en zijn schande zal niet worden uitgewist. Hier gaat het dan waarschijnlijk om de publieke schande die er uiteindelijk komt als bekend wordt dat je in je overspel hebt gepleegd. Maar los even nog van de schande die je in de maatschappij krijgt, dat is misschien vandaag toch weer anders, hoewel het van heel onzeker zal zijn, die doet ook heel veel aan jezelf tekort. En je richt ook heel veel schade aan bij jezelf. Dus, eigenlijk is de grote vraag van, wat kun je doen om rein te leven en daar op een goede manier mee om te gaan? Toen kwam ik de volgende plaatje tegen, dat kon ik niet onthouden. Het is Engels, maar beiden, zowel de Westerse dame als de Oosterse dame, die hebben eigenlijk dezelfde gedachte. Van kijk, wat een vreselijke, door mannen gedomineerde cultuur. En dat denken wij dan van mensen in het Oosten die zich helemaal inpakken. Die denken wat een dominantie door de mannen, dat ze zich niet mogen vertonen. En hier is het misschien helemaal omgekeerd, dat doordat wij allemaal schoonheidsidealen hebben, dat je eigenlijk ook daar erg door leiden hoe je kleedt en hoe je doet. Dat je op een heel andere manier door het andere geslacht wordt ingepakt. Tip van Salomo. Wat kun je dan? Wat geeft Salomo nou eigenlijk voor adviezen aan ons als het gaat op het seksuele vlak, hoe je daarmee om kunt gaan? En een van de belangrijkste dingen die Salomo ons keer op keer voorhoudt, dat is dat hij zegt, de beste investering die je kunt doen, is investeren in je eigen huwelijk. Ook op seksueel vlak. In Spreuken 5, daar staat zo'n mooi gedeelte, drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron. Dat is allemaal beeldspraak. Dat is beeldspraak die heel vaak in de Bijbel voorkomt. En die bron is niet zomaar een waterbron, maar het is in feite de bron van seksuele genoegens. Als je daarvan wilt genieten, doe dat in je eigen bron. Doe dat samen met je partner. Dat is wat Salomo zegt. Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen. Dat wil zeggen dat je partner, je wilt toch niet dat je partner met Jan en alle man het bed deelt. Dat weet je toch niet? Ze zijn van jou alleen, laat niemand anders daarvan drinken. Als je getrouwd bent, dan wil je dat je partner alleen voor jou is. En zo wil je partner dan ook over jou. Dat je het bed alleen deelt met hem of haar. En dan gaat het verder. Mogen jouw bron gezegend zijn. Mogen je geliefde van je jeugd je vreugde geven. Dus mag je eigen partner tot een lengte van jaren je genot zijn. En mag je daar alles mee genieten wat God in het huwelijk heeft gegeven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken. Je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een wijszinnige vrouw? Je vleien aan de borsten van zo'n afgedwaalde. Met andere woorden, als alles je seksualiteit zoekt, zoek het dan binnen het huwelijk. Zoek het dan bij je partner. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Dat is de veilige relatie waarin het kan en waarin je samen met hem of haar kunt genieten. Ik noemde het al, dat het beeld van die kolom vind je eigenlijk op heel veel andere plaatsen in de Bijbel ook. De Bijbel heeft best wel heel seksueel expliciete teksten in de Bijbel staan. Alleen veel van die teksten die zijn gehuld met metaforen. Dat zijn dus beeldspraak. Er wordt in beelden gesproken over seksuele dingen. Bijvoorbeeld een tekst in Hooglied, zusje bruid een gesloten hof, ben jij een gesloten tuin, bezegelde bron. Dat wil eigenlijk zeggen, het gaat in een van de betekenis, de meest letterlijke betekenis van het boek Hooglied, over het maagd zijn van de bruid, die uiteindelijk getrouwd, zal trouwen dan met de bruidegom, waarmee als het ware de hof wordt ontsloten, waar je dan als man en vrouw bruid en bruid van de seksuele eenheid kunt ervaren. Dat is het beeld van de bron. Er komt veel meer plaatsen tegen voor. En dat wordt op zo'n manier nog steeds genoemd. Nou is het natuurlijk allemaal heel erg mooi om dat zo even te noemen. En zeker dat Salomo het allemaal zegt. We hebben natuurlijk nog wel één groot probleem. En we moeten toch heel even dan weer stilstaan. Dat is Salomo natuurlijk zelf iemand die daar toch niet op de nauw mee nam. Dat 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Zul wat? Zoals ik ook toevoegen, het heeft ook een hoop nadelen, 1000 schoonmoeders. Maar dat zeg ik zo. Maar wat moet je daar nou mee? En als je in de Bijbel leest, dan vind je eigenlijk dat deze situatie van meer vrouwen bij een man, er zijn trouwens ook volken waar je meer mannen bij een vrouw hebt, is dat de uitzondering, dat iets is wat in de Bijbel toch wel een heel groot deel van de tijd voorkomt. Wat moet je daar nou van vinden? Nou, het eerste wat we kunnen vinden is dat dit van het begin af aan niet zo was. Van het begin af aan heeft God gezegd, er is één man, er is één vrouw, en een man en een vrouw die horen bij elkaar. Zo heeft God het bedoeld. En dan vind je eigenlijk al in het boek Genesis dat die, ik heb dan veel wijverij genoemd, dat is het Nederlandse woord, een heel ouderwets woord. Je kunt ook zeggen polygamie, dat is een moeilijk woord. Ik weet eigenlijk niet of er nog andere woorden voor zijn. Als je meer mannen hebt, vind je gewoon meer mannen in vrouw polyandrie. Je vele woordenschap een beetje verruimd. Maar het staat in Genesis, vind je het al bij Abraham, dat vind je bij Jacob, dat vind je eigenlijk bij heel veel van de aartsvaders. Je vindt het ook in Mozes. En dan lijkt het dat God dat tijdelijk heeft toegestaan vanwege de menselijke zwakheid. Dat komt op allerlei plaatsen voor. Tegelijkertijd, wat je ziet, is dat in de meeste relaties die in de Bijbel beschreven worden, waarin je dan een man met meerdere vrouwen heeft, heeft dat ook tot heel veel problemen geleid. Allerlei problemen. Je ziet het bij Abraham, dat hij uiteindelijk een Hagar moet wegsturen, maar in de nabijheid van Sara. Je ziet het bijvoorbeeld bij Jacob, met Rachel en Lea. We kennen al die verhalen. Salomo met onze 1000 vrouwen. En de schrijver van het boek Koning vroeg eraan toe dat samen met die vrouwen ook al die afgoden het huis binnenkwamen. Dus ook al die vrouwen namen ook hun goden mee. En uiteindelijk is dat ook het geestelijke val van Salomo geworden. Er zitten ook heel veel problemen en risico's aan. Tegelijkertijd, ja, Salomo, die had nu eenmaal zoveel vrouwen. Het was ook een God gezegende koning. Dus laten we het onderwijs van het boek Spreuken niet in de eerste plaats aannemen als onderwijs van Salomo, maar als onderwijs van God zelf bij monden van Salomo. Dat God ons door zijn mond advies geeft. En dat Salomo zich daar uiteindelijk, maar voor een deel, niet aan heeft gehouden, dat is de menselijke zwakheid. Maar dat doet niets af aan het feit dat God dit onderwijs heeft gegeven. Dus deze tekst die we net gehad hebben, mogen je bron gezegend zijn en mogen de geliefden van de jeugd je vreugde geven. Dat is eigenlijk het kernadvies van Spreuken als het gaat over seksualiteit. Zoek seksualiteit, maar zoek het in het huwelijk. Zoek het bij je partner, bij je man, bij je vrouw. En dat is de omgeving waar je niet alleen geen kwaad kan, maar waar je heel veel goeds en heel veel zegen kan brengen tot in lengte van jaren. Nou, tip 2 van Salomo is dat een goede partner ook goud waard is. dat het ook fantastisch is om een goede partner te hebben. Niet alleen voor de seksualiteit, maar omdat je samen in het huwelijk elkaar volledig maakt. Je complementeert en je completeert elkaar. Een sterke vrouw is een kans voor haar man. Dan staat er achter, weer jammer weer, een vrouw die een schande maakt als een beenrot. Dat is dan weer een formulering waarbij je of iets anders voor bedacht zou hebben. Maar de boodschap is duidelijk. De boodschap is duidelijk dat je in het huwelijk een twee-eenheid bent. En dat je als man tekort komt, gaat je vooral aanvullen. En die enkele tekortkoming die een vrouw dan nog algemeen heeft, die als man nog aanvullen. Nog zo'n tekst uit spreuken. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden en ontvangt de gunst van de Heer. Als man ben je een geschenk aan de vrouw. En als vrouw ben je een geschenk aan de man. Dat is wat God uiteindelijk aan ons wil geven. Hiervoor op deze aarde. Dat is hoe Spreuken het huwelijk ziet. Waarin je samen door het leven mag gaan. En samen met elkaar de stormen van het leven mag weerstaan. Dat is fantastisch om een partner te krijgen. Dan heeft Spreuken daar ook nog wel een verlanglijstje bij. Van hoe die vrouw eruit ziet. Dat kennen jullie allemaal. Met name de zusters. Spreuken 31. Ik noem maar al gaan siddering door de zaal. U kent ook wel dat loflied op de vrouw. En dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Een sterke vrouw die zal haar vinden. Ze is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. Nou, dat hoofdstuk is Spreuken 31, dat kun je ook metaforisch zien. Dat kun je ook toepassen op de relatie tussen God en Jeruzalem, of tussen de Heer Jezus en de gemeente. Maar de eerste betekenis is eigenlijk toch de letterlijke betekenis. Dat gaat wat een vrouw kan betekenen voor haar man. En dan staat er eigenlijk dat als je een sterke vrouw hebt, dat het toch wel heel veel zegen brengt. Of als je een sterke man hebt, als je even omdraait, dat het heel veel zegen voor de vrouw kan brengen. Nou, dan staat er dus achter wat die vrouw dan allemaal doet. Ze staat ook op als het nog donker is. Ze regelt het werk in huis. Ze draagt haar slavinnen taken op. Als ze haar zin op een akker zet, koopt ze hem. En wat ze heeft verdiend, plant ze een bijgaas. Ze is vol daadkracht. Onvermoeibaar is ze in de weer. Wordt er moe van als je deze verleden had. Maar dat is hoe deze vrouw wordt beschreven. Dus nu even de vraag van: wat is haar antwoord op die vraag? Een sterke vrouw die zal haar vinden. He? Is dat het antwoord? Nee, niemand. Niemand zal zo'n vrouw vinden. We moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben. Onze vrouwen zijn minder ideaal. Het zij dan zo. Proost zeggen, iedereen. He? Iedereen die een vrouw vindt. God bedoelt dat elke vrouw is zoals Spreuken 31. Je zou ook kunnen zeggen, van nou, misschien is dat een beetje te ruim. Misschien is het alleen de vrouw die je krijgt als je God erom vraagt. Dus, maar sommige broeders krijgen zo'n vrouw en sommige zusters krijgen zo'n man. Ik denk dat we een beetje moeten oppassen om zo'n hoofdstuk, Spreuken 31, als een soort blauwdruk te maken. Van elke vrouw in de huwelijk die moet daaraan voldoen. Het gaat vooral om de boodschap die erin zit. En dan valt eigenlijk op dat in dat hoofdstuk Spreuken 31 nogal wat militaire woorden zitten. De sterke vrouw is eigenlijk een militaire term. En op verschillende andere versen, daarin wordt eigenlijk verwezen naar zoals legers, als het ware, een land innemen en plunderen en in bezit nemen. Dat zijn de termen die toegepast worden op deze vrouw. Dus eigenlijk geeft dat hele hoofdstuk al aan dat er verschillende lagen in zitten. Dat het verhaal over de ideale vrouw nog veel meer betekenis heeft dan alleen maar hoe je als vrouw moet zijn. Wat wel zo is, is dat die vrouw gekenmerkt wordt door veel energie. En nou, dat moet je dus ook maar gegeven zijn om heel vol energie te zijn. Er wordt een deel van een koopmanschip genoemd, voor de hele af- en aanvaart en allerlei goederen hebben weer getransporteerd, een hele leven in de handel onderhoudt. Nou, dat is iets wat sowieso qua constitutie veel vrouwen niet aandoen en veel mannen ook niet. Dus in die zin kan het al niet heel generiek zijn. Wat denk ik wel het allerbelangrijkste in dit hoofdstuk is, dat is dat deze vrouw wijs is. Uiteindelijk, het hoogtepunt van Spreuken 31, is dat deze vrouw een vrouw is die wijs is in de zin dat ze ontzag heeft voor de Heere, dat ze God vreest. En dat is denk ik toch wel een heel belangrijk criterium voor als je een partner kiest. Man of vrouw, om je leven in te delen, dat je iemand kiest die ook ontzag heeft voor de Heer. Dat is de belangrijkste voorwaarde om samen in het huwelijk als het ware te slagen. Dat je samen de Heer Jezus mag dienen. Derde tip van Salomon. Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring op de snuit van een wark. Ik kan mijn kaartjes nog een tekstje weten, ik heb eronder gezet. Zolang je met een gouden ring kijkt, zie je het vaak niet. Ik heb het niet. Goed. Boodschap van Salomon is natuurlijk van wij mensen letten heel erg op het uiterlijk. En in onze maatschappij wordt ook heel erg op het uiterlijk beoordeeld. De hele modellenwereld is allemaal op uiterlijk, perfecte maten. Maar ook de hele industrie van make-up en van kleding, die draagt eigenlijk voor een heel groot deel op uiterlijk. Eigenlijk wat Salomo zegt, en die heeft misschien wel 100.000 vrouwen naar elkaar gezet, en eigenlijk geconstateerd dat het leuk is als je er leuk uitziet, maar dat het niet belangrijk is. Dat uiteindelijk erom gaat van hoe is iemand van binnen. En dat zag je al bij die ideale vrouw. Wat is uiteindelijk het mooiste van zo'n ideale vrouw, van Spreuken 31, of een ideale man, van andere Bijbelboek 31, dat is dat hij de Heere vreest. Hij of zij ontzag heeft voor de Heere. Een levende relatie heeft met de Heer Jezus. Dat is de echte schoonheid van een man of een vrouw. En er zijn Spreuken nog veel meer over. Wij worden de schoonheid aangetrokken, maar dan Spreuken, die niet heel netjes, charme is bedrieglijk, de schoonheid vergaat. Dat is de nuchterheid van Spreuken. Het kan zijn dat je jong bent en dat je mooi bent, maar als je op een gegeven moment oud bent, dan is dat toch allemaal weer betrekkelijk gebleken. Terwijl het karakter van iemand, het wezen van je partner, dat blijft. En het wordt, als het goed is, natuurlijk alleen maar mooier. En je moet toch met aardige teksten bezig zijn. Die eerste hebben we al gehad, de sterke kans voor een man. De been rond, de tweede hebben we ook al gehad. Voor de beter een hoekje op het dak bouwen en een huis van een vrouw de ruzie zoekt. Die derde, dat is een leuke ook. Je kunt beter in de woestijn wonen en samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt. Nou, het dak is blijkt nog dichtbij. Dus weet je wat, dat dan naar een woestijn verhuis om er vanaf te komen. Maar als je echt een slechte relatie hebt, is dat blijkt misschien toch een oplossing. En op zo'n tekst is, als een dak dat altijd lekt wanneer het regent, zo is een man of een vrouw die steeds weer ruzie zoekt. Blijkt is dat ruzie zoeken, het kibbelen, is toch iets wat onze relaties wel eens kan bederven. En daar zegt dan de Spreuken licht op alsof. Dat is toch iets wat een probleem kan vormen. In het boek Hoogling wordt op een gegeven moment gezegd, vangt onze vossen, de kleine vossen, die onze wijngaarden bederven moesten in bloei staan. Een relatie die kan door hele kleine dingetjes beschadigd raken. Zo'n klein vosje dat door het hek glipt en vervolgens ontzettend veel schade doet in die relatie. Ruzie, gekibbel, maar je kunt ook een hele legio andere kleine dingetjes noemen, die kunnen een relatie behoorlijk beschadigen. Dus kijk niet naar het uiterlijk, maar kijk vooral naar de persoon die iemand is. Het vierde, zoek vooral vrouwenwijsheid. Dat is een beetje merkwaardig, hè? Dat is heel bijzonder, het boek Spreuken, keer op keer het zoeken naar seksuele bevrediging bij een man of bij een vrouw verbindt met het zoeken naar een soort diepere bevrediging bij vrouwenwijsheid. En er wordt op een aantal plaatsen eigenlijk gezegd, je hebt de vreemde vrouw bij wie je dan als het ware dier zoekt, dat is basis. Maar je hebt ook je eigen vrouw, en je eigen vrouw is eigenlijk een beeld voor die goddelijke wijsheid. En als je echt de diepste bevrediging zoekt in je leven, dan moet je bij vrouwenwijsheid zijn. Hier is bijvoorbeeld zo'n tekst, spreuk 3. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, komt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand, zo'n vrouw geschilderd, schenkt ze een lang wegen, eer in de rijkdom geeft ze haar andere hand. Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig, ze is een levensboom voor wie haar omhelst. Die haar omarmt, kan ze gelukkig prijzen. En aan de achter inzicht houdt de wacht om je te beschermen tegen de lichtzinnige vrouw die met haar vleierij wil paaien. Het zijn beelden die eigenlijk in het boek Spreuk een beetje door elkaar lopen. Dus de vrouw die je op de straat tegenkomt en die je wil verleiden. Maar ook de dwaasheid die je als het ware zomaar in beslag kan nemen. We gaan niet over beelden op praten, want de eerste keer hebben we hier al stilgestaan toen wij het over wijsheid en dwaasheid hadden. En dat is iets wat in het boek Spreuk toch ook keer op keer daarmee wordt verbonden. Dus wat moet je nou doen, volgens Spreuken, om niet in alle valkuilen rondom seksualiteit te trappen? 1. Investeer in huwelijk. 2. Een goede partner is goud waard. 3. Ga niet op het uiterlijk af. En 4. Zoek vooral vrouwen wijsheid. Dat was deel 3. Nu deel 4. Goede seks, goede seksualiteit. Wat zegt Salomo daarover? En dat is ook een onderwerp waar hij het nodige over zegt. Daar is een heel Bijbelboek over geschreven. Het boek Hooglied. Het is niet meer een boek Spreuken, maar het boek Hooglied. Het is ook geschreven door koning Salomo. En ook dat boek zegt heel veel over seksualiteit. Sterker, het is het hoofdthema. Waarom is het boek Hooglied ooit in de Bijbel gekomen? Het is ooit in de Bijbel gekomen omdat er natuurlijk ook verschillende lagen aan zitten. Ik noem dat zojuist al. Het boek Hooglied, dat beschrijft ook de liefde die er is tussen God en zijn volk Israël. Met allemaal metaforen, beeldspraak. Maar de eerste en de meest letterlijke uitleg van het boek Hooglied, dat is heel simpel, hoe een jongen en een meisje verliefd worden. En die jongen is dan toevalligerwijs koning Salomo. Salomo die wordt verliefd op een meisje, die wordt daar eigenlijk alleen maar genoemd de Tsunamitische. We weten eigenlijk niet wie het is, en of het de eerste of zijn 999e vrouw, dus staat er gewoon niet bij. Maar hij is daar verliefd op en hij beschrijft dat in een lied. En in dat lied wordt eigenlijk dat zoeken van een jongen en een meisje, van een man en een vrouw, beschreven, totdat ze op een gegeven moment trouwen en als het ware in die seksuele eenheid worden verenigd. Dat vindt u allemaal in het boek, zij het in het met de nodige beeldspraak. Nou, ik begrijp dat we natuurlijk niet in 5 minuten nog even om detail allemaal kunnen bespreken. Een paar dingen ervan zeggen, namelijk dat er toch wel heel wat mooie letterlijke dingen in staan als het gaat hoe de jongen en het meisje elkaar beschrijven. Er staan heel veel van die behalve gebeurtenissen, hoe het gaat in die relatie, beschrijven ze ook elkaars lichaam en gaan ze als het ware, zie dat verlangen groeien naar bij de jongen en het meisje om als het ware, als ze getrouwd zijn, ook elkaars lichaam te ontdekken en van seksualiteit te genieten. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent zo lief, zo lief. En het zegt dan de bruidegom over de bruid. Je bent zo slank als een palmboom, je borsten lijken op druivenbossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan zijn dak. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen, want je adem is zo zoet als een appel. Je tong smaakt naar zoete wijn. Je borsten lijken op druivenbossen. Dat is dus hoe in Spreuken 7 als het ware beschreven wordt van hoe die dat huwelijk geconsumeerd wordt. Hoe een jongen en een meisje dan met elkaar naar bed gaan en daarvan genieten. Natuurlijk, als je de beeldspraak sek leest, dan is het wat anders. Er zijn er plaatjes van gemaakt. Dan moet je vrouw ervan uitzien. Je ogen zijn duiven. Door je sluier heen, je haar volgt als een kudde geiten. Je tanden zijn van witte schapen, als een kort van karmozijn zijn je lippen. Als het rood van een granaat op de grond op je wacht. Je hals is de toren van David, behangen met schilden, en je borsten zijn als kalfjes. Als je heel letterlijk neemt, is het natuurlijk weinig leuk aan. Het is ook niet zo dat ik zo'n wegging trouwens zeg, je borsten zijn als kalfjes. Ik weet niet of dat een compliment wordt gezien. Maar dat is toch wel aardig om het boek hoofdlijk dienende te lezen. Maar de boodschap is natuurlijk dat een jongen en een meisje elkaar bewonderen en ook een bepaald seksueel verlangen naar elkaar krijgen. Dit is hoofdstuk 4, ik heb nog een keer gevonden. Over hoofdstuk 7, ook een beschrijving, is dan ook wat in het Engels, maar dat is dan de tekst die net gelezen is: worstels, ruimte, kost, in lichaam als een palmboom. Dat is als het ware tekening bij het boek hoofdstuk. Misschien is het wel eens goed, zeker als je verkering hebt, om zo'n boek hoofdstuk samen te lezen. En ook heel open te praten over van wat je nou in de ander aantrekt. Want er is misschien dat er wel in de kerk wat te veel naar de achtergrond gedrukt, als op seksualiteit is waar niet over mag spreken. Maar God heeft dat aan mensen gegeven om van te genieten. Maar wel in de beschermde omgeving van een huwelijk. En daarin mag je ook van elkaars lichaam genieten. Man en vrouw. En natuurlijk, zoals hoofdlied dan ook eindigt, natuurlijk, die seksualiteit die is altijd ondergeschikt aan iets anders. Namelijk de liefde. De liefde tussen een man en een vrouw is de drager van de seksualiteit tussen een man en een vrouw. En zo staat het er ook. Draag maar als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde. Beklemmen als het dodenrijk de hartstocht. Hartstocht is die kracht die je voelt in je lichaam, zoals man als bij de vrouw, als je naar je partner wordt aangetrokken, bij het andere geslacht wordt aangetrokken. Maar die hartstocht, die heeft als het ware een beschermende omgeving in het huwelijk. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeven kunnen haar niet doven, die vieren voeren haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Misschien kun je seksualiteit kopen. Op straat, waar dan ook. Maar je kunt geen liefde kopen. Liefde is iets wat je alleen kunt krijgen bij een partner aan wie je verbindt. En seksualiteit is iets wat erbij hoort. We kunnen dat niet loskoppelen. Het is een twee-eenheid. En dat is misschien wel een van de mooiste geschenken die God voor ons, aan ons op de aarde heeft gegeven. Dat je in huwelijk, als man en vrouw, liefde en lichaam, en geest en leven, de man van God, kunt delen. En dat is denk ik ook de grote les die ook op elke pagina van het boek Spreuken te vinden is. Ook het boek Hooglied. Dat God dit geschenk van seksualiteit aan mensen geeft. Om te genieten, omdat hij de schepper is en hij het zo bedoeld heeft, maar dat hij ons als het ware aanraadt, ons waarschuwt, ons adviseert om dat te doen binnen de grenzen van het huwelijk. Dat is de omgeving waarin God de gaven heeft gegeven, waarin wij daarvan mogen genieten. Mogen wij de lessen van het boek Spreuken in de praktijk brengen, doordat hij ons beschermt voor seksualiteit buiten de grenzen van huwelijk. En ons bewaart om die seksualiteit te bewaren voor onze partner in het huwelijk onder zegen van God. Amen.
Ik moest denken aan lied 473. Heer Jezus is onze bron. Uit hem mogen we putten. En bij die bron mogen we elke keer weer zijn. En wanneer we dat doen, dan kunnen we ook tot zegen zijn van anderen. Ook in relaties met de mensen om ons heen.
Thank you. Heer, we willen u nog danken voor die fijne morgen die we hier met elkaar mochten hebben. Heer, dat we in de eerste dienst eraan mochten denken dat u uw leven hebt gegeven, Heer, om ons vrijheid en vrede te schenken. Heer, en dat we dat mochten gedenken in brood en wijn. Wij danken u daarvoor, Heer, en we danken u ook voor uw woord. Dat woord waarin wij die wijsheid van u mochten vinden, Heer. Wij danken u daarvoor. Heer, en we willen u ook vragen voor al die jongelui die nog op zoek zijn naar een partner. Heer, wil je hen ook daarin helpen, hen daarin de weg wijzen. Heer, wil je hen ook daarin de wijsheid schenken. Heer, om de juiste partner die het beste bij hun past, Heer, om die te vinden. Heer, ook denken we aan die jonge stellen die al verkering hebben. Heer, wil je hen ook een fijne en gezegende tijd daarin schenken. Maar ook geven, Heer, dat ze daarin ook de weg met u willen gaan, Heer. En dat ze daarin ook samen uw woord mogen en willen onderzoeken. Heer, ook denken we aan hen die alleen door het leven gaan. Heer, zij die hun partner hebben verloren. We denken aan de weduwen en de weduwnaars. Heer, wil je ook hen zegenen en ook hen erbij zijn. Ook hen omringen met uw liefde en uw genade. Heer, en we willen u ook dankzeggen, Heer, dat gij ons als man en vrouw aan elkaar hebt gegeven. Heer, dat gij ons het huwelijk hebt gegeven, Heer, waarvan wij mogen genieten. Heer, wij danken u voor die zegeningen. Heer, en we vragen u ook, wil gij ook geven dat onze huwelijken ook tot een zegen mogen zijn. Heer, in de eerste plaats ook, dat wij daarin ook, ja, iets van liefde, genade naar onze kinderen mogen uitstralen, naar onze kleinkinderen. Heer, dat we een voorbeeld mogen zijn. Maar Heer, dat we ook een voorbeeld mogen zijn in deze wereld. Heer, waar zoveel liefdeloosheid is. Waar zoveel ik gericht zijn is. Heer, geef dat wij daarin toch een getuige van uw liefde en uw genade mogen zijn. Heer, wil je zo ook de komende week met ons zijn. Heer, en wil je ook geven zoals wij hebben gezongen, Heer, dat wij een zegen mogen zijn. Heer, omdat gij ons zo rijk hebt gezegend. Amen.
We hebben nog een collecte voor evangelisatiewerk.